Goedenavond. Ja, zo is het helemaal versterkt. Fijn om in jullie midden te mogen zijn. Maar heeft Maarten een mooi colbertje aan, hè? We hebben een beetje een vaste nu afgesproken. Ik zal Oscar Lauwers ook even een berichtje sturen waar hij hem kan aanschaffen voor volgende week. Ja, nee, het gaat niet om de buitenkant, hè? Het gaat om onze binnenkant. Is vergeving een must? Dat is eigenlijk de vraag voor vanavond, het thema voor vanavond. Deze Maranatha-samenkomsten die staan in het licht van verzoening, vervulling, verwachting. En vaak spreek ik bij jullie over vervulling en verwachting. Maar het kan natuurlijk niet zonder verzoening. En daar wil ik dan vandaag ook vanavond wat meer nadruk op leggen. Verzoening, daar gaat iets aan vooraf. En dat is vergeving. En daar wil ik met jullie nadenken naar aanleiding van Lucas 17, vers 1 tot en met 6. En voordat ik ga lezen, wil ik eerst jullie de situatie in de wereld op dit moment even schetsen. En dat is niet zonder reden. Dat heeft met dit thema te maken. Want we leven in een samenleving die steeds meer verhardt. Lokaal, nationaal, internationaal. En tijdens de coronaperiode heb ik wel eens gesproken over een nieuwe wereldorde. En ik heb daar wel eens reacties op gehad van mensen die dachten van ja, is dat nou niet een beetje overdreven? Je werd bijna een wappie genoemd als je niet oppaste. Maar als je nu naar de reguliere nieuwsmedia kijkt, dan wordt regelmatig gesproken over de nieuwe wereldorde. Wordt regelmatig genoemd. En onlangs, toen kwam ik op YouTube, kwam ik een uitzending tegen van Eva Jinek. En die was helemaal aan dat thema gewijd. En er waren twee sprekers uitgenodigd. En het waren Beatrice de Graaf. En zij is een Nederlandse historicus. Faculteitshoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit in Utrecht. En Mart de Kruif. Die was van 2011 tot 2016 commandant van de landstrijdkrachten. En zij waren uitgenodigd om hun verhaal te doen over de nieuwe wereldorde. Maar Beatrice de Graaf, die is christen. En zij gaf haar visie op de huidige situatie in de wereld. En ze vergeleek de wereld met een biljartlaken. En op dat biljartlaken, daar liggen een aantal grote ballen. Lees grote mogendheden. Die de dienst uitmaken op dit moment. En toen zei ze, voor een goed machtsevenwicht zijn er minimaal 4 of 5 van die grote ballen nodig. En het zijn er op dit moment maar 3. En ze noemden de Verenigde Staten, Rusland en China. In Rusland geldt het recht van de sterkste. In China geldt het recht van de sterkste. Maar in de Verenigde Staten inmiddels ook. De VS, de politieagent van de wereld, doet volgens de Graaf niet meer mee. Sterker nog, ze willen van alle regels af. Stephen Miller, de ideoloog achter Trump, die zegt: we live in a world, in the real world, that is governed by strength, that is governed force, that is power. Dus we leven in een wereld die wordt beheerst door kracht, die wordt beheerst door macht. Europa die zit in de Verenigde Staten wat het recht van de sterkste betreft een beetje in de weg. En dat zorgt voor spanningen. En Henfried Münkler uit Berlijn, een groot denker in internationale betrekkingen, die zegt: we moeten terug naar een systeem van 5 biljartballen. 5 grote mogendheden, want dan alleen hou je het systeem, hoe slecht het ook is, enigszins stabiel. En hij ziet Europa en India als de spelers die het evenwicht moeten gaan brengen. Toen zijn ze in 1945, toen is afgesproken dat het recht van de sterkste failliet is. Omdat dit alleen maar tot oorlog leidt. En Beatrice die ziet dat Europa economisch machtiger moet worden. En wat heeft Europa onlangs gedaan? Een vrijhandelsverdrag gesloten met India. Dat was na dit programma, dus ze krijgt al aardig gelijk. De wereld maakt zichzelf kapot door het recht van de sterkste. En ik begrijp het redeneren van Beatrice de Graaf natuurlijk wel. Maar als christen had ze ook korter kunnen zijn. Ze had kunnen zeggen, er is maar 1 oplossing. Gods koninkrijk moet op aarde komen, waar Jezus de Messias zal regeren. En in dat koninkrijk geldt niet het recht van de sterkste, integendeel. Binnen Gods koninkrijk gelden hele andere principes, hè, die tegenovergesteld zijn aan de principes die op dit moment in de wereld heersen. En daar geldt het recht van de zwakste. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk in de kracht van de Heer. De Bijbel gaat over de minste willen zijn. De onderste weg gaan. Vergeving. Verzoening. Onvoorwaardelijke liefde. Alles wat we op dit moment in de wereld waarnemen is daaraan tegengesteld. Juist in de tijd waarin we zo'n verharding in de wereld zien, in de samenleving. En daar kunnen wij juist als christenen, juist op dit moment kunnen wij kunnen ons onderscheiden. En wij kunnen ons onderscheiden door iets van de Heer Jezus te weerspiegelen naar mensen om ons heen. Vanavond wil ik met jullie nadenken over vergeving. Een centraal thema in de Bijbel. Is vergeving een must? Een thema waar ook nogal wat verwarring over is. De een zegt, ja, je moet te allen tijden vergeven. En de ander zegt, nou, dat is wel onder bepaalde voorwaarden. En het is ook zo'n onderwerp waarin we heel makkelijk elkaar de maat kunnen nemen. En je kunt zomaar onder druk gezet worden om toch maar te moeten vergeven. Maar is dat ook werkelijk zo? Is dat juist? Nou, we gaan lezen. En we gaan lezen Lucas 17, vers 1 tot en met 6. In de eerste twee versen, daar staat boven, bij mij boven, struikelblokken versus valstrikken. En daar staat, en Jezus zei tegen de discipelen, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. De volgende twee versen, daar staat bij mij boven, vergevingsgezindheid. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de volgende twee versen staat boven geloof als een mosterdzaad. En de apostelen zeiden tegen de Heere, vermeerder ons geloof. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Vergeving is het centrale thema van het evangelie. En ik heb meerdere redenen om bij dit onderwerp stil te staan. Ik voel me gedreven om over dit thema te spreken, omdat ik onlangs hoorde dat een voorganger zei dat het probleem van de erfzonde angst is. En het gevolg daarvan is dat de Heer Jezus wordt gezien als de therapeut die ons geneest van deze angst. In plaats dat hij ons verlost van onze zondige natuur. Vergeving. Ik voel me ook gedreven om over dit thema te spreken, omdat in pastorale gesprekken blijkt dat mensen hiermee worstelen. Er kan je ongelooflijk veel pijn en ongelooflijk veel verdriet zijn aangedaan, en je weet je geen raad als iemand begint over de noodzaak van vergeving. Ja, en hoe dan? Je krijgt misschien zelfs wel bijbelteksten naar je hoofd geslingerd, waarmee je onder druk wordt gezet om toch maar vooral te vergeven. En ik voel me gedreven om over dit thema te spreken naar aanleiding van een krantenartikel dat ik 11 jaar geleden gelezen heb, maar dat heb bewaard. Deze 21-jarige Dylan Roof, die richtte een bloedbad aan in een kerk in Charleston in de Verenigde Staten. 9 mensen kwamen bij een schietpartij om het leven. En Roof die verscheen voor de rechter via een verbinding in de gevangenis. En toen familieleden van de slachtoffers mochten spreken, gaven zij Ruth aan hem te vergeven voor zijn daden. De schutter zelf die toonde geen enkel berouw. Een dochter van een van de slachtoffers die gaf ook aan Ruth te vergeven, ondanks dat ze het heel moeilijk vond. Ze zegt, ik vergeef je. Je nam iets heel kostbaars van mij weg, maar ik vergeef je. Als God dat doet, dan doe ik dat ook. Maar is dat zo? Schenkt God vergeving aan Dylan Ruth? Dus kortom, we zitten midden in de vraag, is vergeving een must? De herziende Statenvertaling, die heeft boven iedere twee versen die we hebben gelezen in Lucas 17 een opschrift geplaatst, alsof het drie losse eenheden zijn. Nou, zie het maar als een drieluik die samen één schilderij vormen. Drie losse vermaningen van de Heer Jezus aan zijn discipelen die ze met elkaar gaan verbinden. Struikelblokken, vergeving en geloof. Als God dat doet, dan doe ik dat ook. Maar wat zegt de Heere God over vergeving? En hoe vergeeft Hij zelf? En laten we gewoon eens even vers voor vers, het zijn er ook maar zes, maar laten we ze eens even onder de loep nemen en gaan kijken van wat hier over vergeving geschreven staat. En dan beginnen we uiteraard in vers 1. En de Heer Jezus zei tegen de discipelen, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Maar wee hem door wie deze komen. En struikelblokken, dat kun je ook vertalen met valstrikken of hindernissen. En die zullen er zijn in je leven. En ik denk, als we zo'n rondje gaan doen, dat iedereen daar wel over mee kan praten, op wat voor wijze dan ook. We hebben vroeger in ons huis in Deventer, toen we daar nog woonden, hebben we een keer behoorlijk last van muizen gehad. En onze kinderen die hebben toen muizenvallen gezet. De muis die wordt er naartoe gelokt, die wordt verleid, lekkere korrels, een stukje kaas en dan ineens, pats. Ah, verschrikkelijk, daar moet je niet te veel bij nadenken. Een ander woord voor struikelblok is dus valstrik. Zo'n muizenval, dat is een valstrik. Er wordt je iets moois voorgespiegeld, je wordt verleid en als je dan toehapt is het pats. Jezus die maakt zijn discipelen hier duidelijk dat het onmogelijk is dat er geen valstrikken zullen zijn in je leven. En ik denk dat iedereen vanmiddag wel kan getuigen van een struikelblok of valstrik in je leven. Misschien ben je wel door iemand verleid tot zonde. De Heer Jezus die sluit niet uit dat dit zelfs bij de discipelen onderling kan gebeuren. En daarom waarschuwt Hij ze. En het hoeft niet per se zo te zijn dat je bent verleid tot zonde. Een struikelblok kan ook zijn dat iemand anders tegen jou zondigt. Dat iemand je pijn doet, dat iemand verdriet veroorzaakt. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken zullen zijn in je leven. We leven in een gebroken schepping. Je kunt het niet voorkomen. Dat het onoverkomelijk is, is dus omdat we nu eenmaal in die gebroken schepping leven. Maar dat betekent niet dat we ons er daarom zomaar niet druk over hoeven te maken. Dat de Heer Jezus zich er wel druk over maakt, dat wordt uitgedrukt met een wee. Maar wee hem door wie deze komen. Hij maakt zich er wel druk over, wel degelijk. Wee wordt vooral gebruikt om een aankondiging van ellende voor iemand in te leiden. En dat is hier ook zo. Wee hem door wie deze struikelblokken, deze valstrikken, deze verleidingen komen. De Heer Jezus neemt zonde, neemt verleiding tot zonde, neemt die uiterst serieus. Dus Hij neemt ook uiterst serieus wat jou mogelijk is aangedaan. Hij weet ervan en Hij neemt het uiterst serieus. Dat blijkt ook wel uit vers 2. Hè? Het zou voor Hem nuttiger zijn als Hem een molensteen om zijn hals was gedaan en Hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Maar met een molensteen om je hals kom je niet meer boven. Jezus bedoelt niet dat we hier zelf voor rechter moeten gaan spelen en zeg maar zo iemand moeten gaan verzuipen. Het is beter zo dan zo. Dat is een manier van zeggen die onder de rabbijnen gangbaar was. Jezus geeft hiermee extra nadruk hoe ernstig het is om iemand te laten struikelen. En hoe ernstig hij het vindt als jij tot struikelen wordt of bent gebracht. Bij kleine kun je denken aan kinderen, hè, daar ligt een link in Matteüs 18. Maar het gaat in ieder geval om mensen in een kwetsbare situatie. Juist in zij die in die kwetsbare situatie zijn, die zijn makkelijk te verleiden of te beschadigen. Heeft iemand jou bewust laten struikelen? Heeft iemand jou bewust verleid tot zonde? Heeft iemand bewust jouw schade aangebracht? Weet dat de Heer Jezus dit uiterst serieus neemt. En dat hij het niet zomaar even wegmoffelt. Zo van, nee, integendeel. Wees op uw hoede, zegt de Heer Jezus. Weet waar je mee bezig bent. Zorg ervoor dat je niemand verleidt. Zorg ervoor dat je niet in verleiding valt. Pas op. Kijk uit. Wees op je hoede. Tegelijkertijd beseft Jezus dat het onmogelijk is dat deze dingen niet gebeuren. Want hij kent het hart van de mens. Het hart van de mens dat vanuit zichzelf niet in staat is om naar de wil van God te leven. En laten we eerlijk zijn, we struikelen iedere dag. En met woorden, met gedachten, met daden. Iedere dag is een confrontatie met gebrokenheid. In die zin dat je beseft dat je vanuit jezelf onmachtig bent om naar de wil van God te leven. En mijn liefde is niet volmaakt. Mijn geduld is niet volmaakt. En ga zo maar door. Iedere dag weer wordt duidelijk hoe hard je Gods genade nodig hebt. En dat die er is, dat zien we in vers 3. Want vergeven, dat is genade betonen. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. De Heer Jezus die heeft het hier tegen zijn discipelen. Dus hij zal hier met broeder een mededisciple bedoelen. Dus als de ene leerling tegen de andere leerling zondigt, dan laat je dat niet zomaar lopen. Daar spreek je de ander op aan. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het anders blijft voortwoekeren en het gevolg is dat die onderlinge gemeenschap wordt aangetast. Als je het niet uitspreekt, dan blijft het tussen je instaan. Je kunt niet zeggen van, nou ik negeer hem of haar maar gewoon. Er zijn nog genoeg anderen waar ik het wel goed mee kan vinden. En je bent samen, ben je lichaam van Christus. En als er niet wordt uitgepraat en als er niet wordt aangesproken op zonde, dan blijft het voortwoekeren. En het gevolg is, het lichaam raakt uit balans en het getuigenis van de Heer Jezus staat op het spel. Het gaat hier zelfs nog verder dan aanspreken. Er staat bestraf hem. Spreek hem of haar bestraffend toe. Die ene discipel moet die andere met klem voorhouden waarin hij verkeerd handelde, in de hoop dat die ander daarvan zal terugkeren. Dat is dus de eerste stap in het proces van vergeving. Het probleem wordt gedefinieerd. En de dader wordt bestraffend toegesproken. Niks, geen zand erover. Niks met de mantel der liefde bedekken. Maar eerlijk zijn. En benoemen. En dan gaat het natuurlijk wel erom ook hoe je de dingen zegt. Maar als iemand anders jou iets heeft aangedaan, dan moeten we niet reageren vanuit emotie en gelijk bam. Maar we mogen wel heel rustig zeggen wat je nu tegen mij zegt. Of wat jij nu tegen mij gedaan hebt, dat doet mij pijn. Dit raakt mij. Hierdoor raak ik van slag. Hier kan ik niet verder mee. Dit moet uit de wereld. Dus eerlijk zijn en benoemen. Vervolgens wacht je reactie af op deze confrontatie. En daarover zegt Jezus het volgende. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als, dus vergeving is voorwaardelijk. Vergeef als die ander tot inkeer komt. Het woord voor inkeer kun je ook vertalen met berouw. Dus vergeef als die ander tot berouw komt. Dat woord vinden we ook in vers 4. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan, zie je weer dat voorwaardelijke, hè? Dan zult u hem vergeven. Als je berouw hebt, dan verlaat je het leven in de zonde, je keert je af van wat je hebt gedaan. Als je nog met die verkeerde handeling bezig bent, dan keer je daar onmiddellijk vanaf. Dat is berouw tonen. Daarnaast omvat dat woord berouw ook dat je denken verandert. Er komt een diep verlangen om te leven in overeenstemming met het geloof en wandel in de Heer Jezus Christus. Het is een kwestie van je afkeren van het kwaad. En je krijgt een afkeer van waar je mee bezig bent. En tegelijkertijd toon je het oprechte verlangen om het goede te doen. En naar Gods wil te gaan leven. Als je Lucas 17 zo leest, dan kun je pas vergeving schenken als die ander tot inkeer komt, als die ander berouw toont. Is vergeving een must? Als je alleen Lucas 17 leest, dan zou je zeggen nee, tenzij de dader tot inkeer komt. Maar is dat ook consistent in de Bijbel? Daar moeten we ook naar kijken. Consistent betekent, vinden we dit principe dan ook voortdurend weer in de Bijbel terug, ook op andere schriftplaatsen? We bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus we vragen naar God, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus onze schuldenaren vergeven, zoals God vergeving schenkt. Zoals de dochter van een van de slachtoffers in Charleston zei, als God dat doet, doe ik dat ook. Maar schenkt God alle mensen onvoorwaardelijk vergeving? Als dat zo zou zijn, dan hoefde Jezus niet op te roepen tot bekering. Het Griekse woord voor berouw wordt ook wel vertaald met bekering. En in Handelingen 3 vers 19, daar zie je beide woorden, berouw en bekering. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Berouw, dat is bekering in die zin dat je er spijt van hebt wat je verkeerd gedaan hebt. En bekering is je in de andere richting begeven, je wendt je tot de Heere God. Wanneer worden zonden uitgedeeld? Als je tot berouw en bekering komt. Dit geldt voor jouw verhouding tot God. Wanneer worden zonden uitgedeeld? Als je tot berouw en bekering komt. Op dezelfde wijze moeten wij vergeven, zoals je kunt lezen in Efeze 4 vers 32. Wees elkander vergevend, zoals Christus u vergeven heeft. Wees elkander vergevend, zoals Christus u vergeven heeft. Op welke grond schenkt Christus ons vergeving? Als wij tot berouw en bekering komen. En waar vind je in deze tekst, en waar je in deze tekst ook op moet letten, is de betekenis van het woord vergeving. Aviemi, dat staat in Lucas 17 vers 4, dat betekent dat God de mens losmaakt van zijn zonde. Vergeving, losmaken van de zonde. God bevrijdt hem van de zonde. God maakt scheiding tussen de zondaar en zijn zonde. En zo wordt op grond van berouw en bekering worden zonden vergeven. En dat is genade. Een genade voor iedereen beschikbaar. Het woord dat hier in Efeze 4 vers 32 wordt gebruikt is charizomai. En dat heeft hier niet de betekenis van elkaar zonde vergeven. Dat was stap 1. Dat doe je als iemand oprecht berouw toont. En stap 2 is dan charizomai. En dat is de tweede vorm van vergeving. En dat betekent dat je niet meer boos bent. En dat betekent dat de relatie wordt hersteld. Wees elkander vergevend. Dat betekent ga weer goed met elkaar om. En ik zei bewust Stap 1 en 2, want het werkt in die volgorde. Als die stap van berouw niet wordt gedaan, hoef je de dader niet te vergeven en wordt de relatie ook niet hersteld. Maar deze situatie ten opzichte van elkaar kan niet in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat tast het getuigenis van de gemeente aan. En ik zei net juist, van als we kijken naar de wereld om ons heen, dan is alles zo tegengesteld. En wij zijn juist geroepen om iets van Christus in deze wereld te laten zien. Ook in dit opzicht. Dus deze situatie ten opzichte van elkaar kan niet in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als het wel voortwoekert, dan moet er tucht worden uitgeoefend in de hoop dat de zondaar tot inkeer komt. Stel, iemand komt niet tot berouw. En dan zingen we bijvoorbeeld dat lied, hè, wat in opwekking staat. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn. Dat is wel waar wat we daar zingen. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn. Maar als iemand dan geen berouw toont en je kunt geen vergeving schenken, hoe dan? Maar wat kunnen de diepe wonden zijn geslagen? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met de pijn die je is aangedaan? En veel mensen hebben de neiging om een muur om zich heen te bouwen, ook wel heel begrijpelijk. En die trekken zich terug, puur uit een stukje zelfbescherming. Maar als je niet oppast, dan gaat boosheid op een gegeven moment over in bitterheid. En bitterheid, die vreet je van binnen op. Iemand die beschreef bitterheid als volgt. Bitterheid is als scherpe tanden. Dieper scheurend dan de vleeswonden van klauwen en snijtanden kunnen deze mesachtige uitsteeksels van bitterheid ver onder de huid doordringen, vreugde wegvreten, vrede uithollen en ons hart afsluiten voor het zonlicht van Gods aanwezigheid. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn, maar ja, hoe dan? Misschien kun je uiterlijk nog wel de pijn verdoven. En uiterlijk kun je misschien ook nog wel een beetje de schijn ophouden, maar je innerlijke geest die draagt de duidelijke tekenen van die knagende tanden. Vergeven? Ja, kijk, zelfs als er sprake is van berouw kan het nog heel moeilijk zijn. Wat kan mensen zijn aangedaan? Dus soms met geen pen te beschrijven. Vergeven, zelfs als er sprake is van berouw, kan soms nog heel erg moeilijk zijn. Zeker als bitterheid je in de greep heeft. Hoe vergeef je de pijn als die pijn nog zo intens is? En dan komen we bij vers 5. En de apostelen zeiden tegen de Heeren: vermeerder ons het geloof. Zie, het hoort allemaal bij elkaar, die 6 versen. Vergeven zoals Jezus hen voorhoudt, is niet eenvoudig. Om aan die verwachting te kunnen voldoen, zouden ze voor hun besef meer geloof moeten hebben. Vergeven, ik kan het niet. Heer, ik heb u nodig. Vermeerder mijn geloof. En de Heere zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Het komt er voor de discipelen niet op aan dat ze nog meer geloof krijgen, maar dat ze een levend en krachtig geloof in hem en in zijn belofte hebben. Dat is voldoende. Het gaat niet om iets spectaculairs. Maar geloven betekent vertrouwen op hem. Leven in afhankelijkheid van hem. En, ja, en dan kom je inderdaad soms in situaties terecht, ook als het gaat om vergeven, dat je zegt, ja, ik kan het niet vanuit mezelf. Maar Heer, help mij. Kom mij te hulp, geef mij de kracht om vergeving te schenken. Al zouden zij maar een geloof hebben zo groot als een mosterdzaad, dan zou niets voor hen te moeilijk zijn. Als er berouw wordt getoond, zal God je genade geven om vergeving te schenken. In dat geval is het, als God dat doet, dan doe ik het ook. Vergeven zoals God ook mij vergeven heeft. Dan klopt het. Maar hoe dan? Als de dader, zoals in Charleston, geen berouw toont. En dan blijft de schuld openstaan. De relatie blijft verstoord en de benadeelde partij blijft met de brokken zitten en is niet vrij. Er is nog een tweede weg. Een tweede weg van vergeving als iemand geen berouw toont. En daarvoor neem ik jullie mee naar Golgotha. Jezus weet wat het is om gelasterd te worden. Hij werd bedreigd. Ze sloegen zijn rug letterlijk kapot. Deden een doornenkroon op zijn hoofd. Hij werd bespuwd, bespot en gehoond. Aan het kruis werd hij diep vernederd en te schande gemaakt. Onze kleinzoon, die hoorde met Goede Vrijdag dit verhaal op school. En hij kwam huilend thuis. Hij zei, mama, wat hebben ze toch met de Heer Jezus gedaan? Wat erg. In die omstandigheden, hangende aan een kruis, spreekt de Heer Jezus het volgende. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Let even op, er staat niet van Vader, ik vergeef het hun. Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. De Heer Jezus toont innerlijk de juiste houding. Hij toont hier de bereidheid om het oordeel over het gedrag van de boosdoeners over te geven en dat in Gods hand te leggen. Hij had recht om boos te zijn. Maar hij doet daar vrijwillig afstand van. Terwijl hij leed, legde hij het oordeel in Gods hand. Er staat dus niet dat hij vergeeft, maar dat hij het overgeeft. Met alle gevoelens van boosheid, van teleurstelling, van pijn. En het zijn allemaal gevoelens die je niet hoeft te onderdrukken. En met die gevoelens roep je Vader aan. Vader, vergeef hem. Vader, vergeef haar. Ze weten niet wat ze doen. En als je dat doet, dwars door alle gevoelens en emoties heen, en als je dat doet met je hele hart, dan zet je dat vrij. Is vergeving een must? Ja, absoluut. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn. Genezing van bitterheid, genezing van beschadigde emoties. Spurgeon die zei over vergeving, zei hij het volgende. Vergeven te worden is zo zoet, dat daarbij vergeleken de honing smakeloos is. Maar toch is er iets dat nog zoeter is, en dat is vergeven. Wat een diepe waarheid. Vergeven te worden, dat is zo zoet, dat daarbij vergeleken honing smakeloos is. Maar toch is er iets dat nog zoeter is, en dat is vergeven. En weet je, soms is het zo duidelijk. Jij bent de schuldige of jij bent de benadeelde. En vaak geldt ook het principe, als er twee kijven, dan hebben we de twee schuld. Maar vaak is het ook zo'n schemergebied. Je zegt die ander geen pijn te hebben gedaan, maar die ander die ervaart het wel zo. Jij zegt gelijk te hebben, maar de ander die interpreteert de situatie heel anders. Was elkaar dan de voeten. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn. Als het zo'n schemergebied is, wees dan de minste en doe alles om de relatie te herstellen. Als je ervan overtuigd bent dat je niets fout hebt gedaan, maar die ander ervaart wel pijn door wat jij in zijn of haar ogen hebt gedaan of gezegd, vraag dan vergeving. Vergeven, het is zo zoet. Vergeven is de uitdrukking van Gods liefde. Gods liefde geopenbaard in zijn Zoon. De liefde van God die in onze harten is uitgestort. Als God het doet, dan doe ik het ook. En we willen toch op de Heer Jezus lijken. De uitspraak van Jezus aan het kruis is niet een goed overdachte theologische uitspraak, maar een uitspraak vanuit het hart. een uitspraak vanuit bewogenheid. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Vergeving, een centraal thema in de Bijbel. Verzoening gaat een stap verder. Het betekent herstel van relatie en vrede waar eerst vijandschap of breuk was. Romeinen 5 vers 10, wij waren vijanden en wij zonden schuldig tegenover God. En het kernprobleem was niet onze angst. Maar het kernprobleem is schuldig staan tegenover God. En Adam zondigde en hij werd zondaar. Maar wij zijn van nature zondaren en zondigen daardoor. En daar is vergeving voor nodig. Daar is verlossing en bevrijding voor nodig. Dat we bevrijd worden uit de macht van de zonde. Dat we bevrijd worden uit de macht van de dood. En dat is wat de Heer Jezus doet. Als wij in Hem geloven, op Hem vertrouwen, dat Hij alles heeft volbracht. Wij waren vijanden, maar zijn, Romeinen 5 vers 10, met God verzoend door de dood van zijn Zoon. En verzoening gaat dus verder dan vergeving. Verzoening is, de muur is weg. De gemeenschap is hersteld. Verzoening betekent, de relatie is hersteld. We leven weer in vrede. Zo ver is de Heer Jezus gegaan. Daarom ben jij welkom bij Hem die jou vergeeft als je erkent zondaar te zijn. Hoor Jezus nood u. Kom tot het feest. Kom, arme zondaar, stel niet uit. De Vader roept u een welkom toe. Kom, neem nu een vast besluit. Elk die wil mag komen. Ga tot de koningszaal. O zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Zie je hoe duidelijk ook in dit lied niet het recht van de sterkste geldt, maar in tegendeel, als zwakke en vermoeide ben je van harte welkom. De Heer Jezus nodigt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij is vergevend. En zijn weg ging verder dan vergeving. Het liep uit op verzoening. Opdat het met ons en de Vader weer 100% goed zou zijn. En we echt met elkaar in relatie kunnen leven. Niet omdat wij al volmaakte mensen of volmaakte mensen zijn in ons gedrag. Nee, in onze geest zijn wij volmaakt in Christus. In eenheid met Hem. Zijn geest getuigt met jouw geest dat je een kind van God bent. In je geest ben je volmaakt in Hem. Ziet Hij je aan? Ziet de Vader je aan in zijn Zoon? En in onze dagelijkse handel en wandel weten we dat we nog struikelen. Ik heb het al gezegd, soms in onze gedachten, maar ook wel in onze daden of in onze woorden. En dan zegt het woord, beleid dan je zonde. En Hij is getrouw en rechtvaardig om al je zonden te vergeven. Het centrale thema in de Bijbel. Vergeving. Pas als er vergeving is, kan er genezing zijn. En er zijn situaties dat je niet kunt vergeven, omdat er geen berouw is. Maar dan is er altijd die tweede weg. Het Griekse woord voor vergeving is ook loslaten. Of het overgeven, het weggeven. Vader, ik geef het aan u. Vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Omdat je vrij mag zijn. In vrijheid mag wandelen. En de last van je schouders af is. Kom, elk die wil mag komen tot de koningszaal. O zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Zullen we dat lied ook met elkaar gaan zingen? Amen. Glorieklokken 261. Kom tot het feest. Ja, dit lied ging weer over vervulling en verwachting. Een geweldig uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Weet je, als je in de Thessalonicense brief leest, bijvoorbeeld hoofdstuk 4, natuurlijk waarschijnlijk heel bekend. En de bazuin zal klinken, we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Maar als je dan in die voorgaande hoofdstukken gaat lezen, dan gaat het over levensheiliging. Wat is er nog wat opgeruimd moet worden? En dat kan ook dit thema zijn, hè? Het thema van vergeving. Vanmorgen heb ik bij ons in de gemeente gesproken over Ezra. Ezra hoofdstuk 5. En daar is het werk is stil komen te liggen, de herbouw van de tempel. En dan in Ezra 5 vers 2, daar staat ineens, ze gaan weer aan het werk. Toen zei ik van, ja, dan moet je natuurlijk wel graag weten, wat heeft Ezra nou gezegd? Wat heeft Haggai gezegd, sorry. En dan kun je in Haggai hoofdstuk 1 kun je dat prachtig lezen natuurlijk allemaal. En toen liet ik zo even in een schemaatje zien dat het werk 16 jaar heeft stilgelegen. Ze zijn 16 jaar tot stilstand gekomen. Na de dienst komt er iemand naar mij toe die zegt, ik heb 16 jaar mijn moeder niet gezien. Maar zegt, ik heb direct een berichtje gestuurd en een afspraak gemaakt. Misschien zijn er nog dingen die je voor jezelf in orde moet maken. Doe het dan ook en stel het niet uit. Maar doe het gewoon op hetzelfde moment. Het is belangrijk naar die ander toe, ook maar naar jezelf, om in de vrijheid te komen. Nogmaals, het kunnen ook hele complexe situaties zijn. En we hebben zometeen nog een moment van koffiedrinken na deze dienst. En ja, wil je ergens over, eens over doorpraten of daarvan gedachten over wisselen, of heb je gebed nodig, dan zijn we daar altijd toe bereid. Zullen we samen bidden en danken. Vader in de hemel, we komen tot u om door u te danken. In de allereerste plaats dat u een vergevende God bent. Dat uw hart naar ons is uitgegaan. Dat u naar ons toegekomen bent in uw Zoon. We danken u, Heer Jezus, dat u onze zonden op u hebt genomen. Dat u de straf op de zonde op u hebt genomen aan het kruis van Golgotha om ons te redden, te verlossen en nieuw leven te schenken. We danken u voor vergeving, voor verzoening. Maar Heer, we dragen ook zo elkander aan u op, want dit thema kan zo ingrijpend zijn. Heer, soms zijn het kleine dingen, maar het kan ook heel groot zijn en een grote impact hebben gehad op ons leven. U weet het, u kent harten en gedachten en omstandigheden, u weet verleden, u weet alles. Heer, help ons om deze weg van vergeving te gaan. En als er geen berouw is, dat we in de voetsporen van u, Heer Jezus, mogen gaan. En ook net als u mogen zeggen, Vader, vergeef het hun. Vader, ik geef het in uw handen. Ik geef het aan u weg. Want ik wil in de vrijheid staan. Heer, wilt u wijsheid geven? Wilt u werken door de kracht van uw Heilige Geest in onze levens? Heer, bereid ons voor op uw komst. En niet dat we in volmaaktheid kunnen wandelen, maar Heer, wil ons helpen om dat af te leggen wat nodig is. Omdat we in vrijheid en in diep verlangen mogen uitzien naar die dag dat u zult komen. We loven en prijzen en danken u in Jezus' naam. Amen. We gaan besluiten met Johan de Heer 98, opwekking 167, samen in de naam van Jezus. We zingen het eerste en het tweede couplet, dan bidden we om de zegen en dan ook het derde couplet. En zover mogelijk wil ik vragen om daarbij te gaan staan.
Thank you.
We stellen ons onder de zegen van de Heer. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. Vergeving, hè? De weg is open. Allemaal nog een gezegende zondag en een goede week toegewenst en van harte uitgenodigd bij koffie en thee.
Dag. Even wat zeggen. Ik hoorde net van die meneer die 16 jaar bezig geweest is met vergeven.
Ja.